Mijn naam is Rinus Hoogestegen en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
wel zo'n 150 mensen mee aan verschillende gespreksgroepen, hè, en waarin dat onderwerp dan verder besproken wordt. Mochten er nog mensen zijn die mee willen doen, wees dan van harte uitgenodigd om je alsnog aan te melden. Kom dan na de dienst even bij mij of bij Rinus, de ouderling van dienst, en dan kunnen wij jullie verder de weg wijzen. Tijdens deze dienst gaat het dus over de Bijbel. Persoonlijk vind ik de Bijbel een prachtig en inspirerend boek, onmisbaar in mijn relatie met God. Ik weet zeker dat veel mensen hier in de kerk ook diezelfde ervaring delen. Toch kan de Bijbel ook lastig zijn. Er kan een culturele afstand ervaren worden. En dan krijgen we die discussies over interpretaties en dat soort dingen. De Bijbel is een boek dat bemoedigt en troost. Maar het is ook zeker een boek dat ons uitdaagt en vermaant. Zo kunnen er heel verschillende ervaringen zijn ten aanzien van de Bijbel. Ik hoop dat we die verschillende ervaringen ook tijdens de aanstaande de bijeenkomsten kunnen bespreken. Dat we die open kunnen bespreken, zonder taboe. En dan kijk ik nu eventjes achter in de zaal, want dit was eigenlijk het moment dat ik gepland had om even naar het Alpha-cursusfilmpje te kijken. Even een kort fragment om even een warming-up te krijgen. Ja, ze gaan het proberen, zeggen ze.
We are living in a time when we are better connected than ever before. And as soon as something happens anywhere in the world, we know about it straight away. But with so much information at our fingertips, it can be hard to sift out the really important from the superficial.
For many people, the Bible seems a bit outdated, boring, or just plain hard to understand. What can the Bible possibly say to us in the 21st century?
Have I ever read the Bible?
No.
Yes. I read parts of the Bible.
Yeah, I read the whole thing.
As a kid, I did. We used to have like our own like special ones. We used to have like the child Bibles with like the Jesus and like the kids and sit under a tree and stuff like that.
Like in elementary school, we read it, yeah.
I've skimmed it.
You got Matthew, Mark, Luke, John, the other guys.
Another one about that guy in his colourful clothes.
Do I think the Bible is relevant? I think parts of it are definitely relevant, but a lot of it might be a little bit out of date.
I honestly don't remember anything from the Bible.
I think the lessons that it teaches are relevant, yeah.
It's relevant today for maybe for some people, but not me.
I think the Bible is inspirational and kind of frustrating at times.
Ja, zo zien we waar het zijn toen. Heel verschillende ervaringen mogelijk als het gaat over de Bijbel. En nogmaals, ik hoop dat we ook in onze gemeente al die ervaringen open kunnen delen met elkaar. Bij de koffie misschien straks na de dienst of anders bij de gespreksgroepen die hierna gaan volgen. Ik wil jullie nu graag voorgaan in gebed om Gods aanwezigheid over deze dienst te vragen en zijn zegen. Lieve Vader in de hemel, Heer, op deze morgen komen wij tot u. Heilige God, liefdevolle Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat een voorrecht is het, Heere, om hier samen met zoveel mensen te zijn, broeders en zusters, hier in de kerkzaal en met zoveel mensen ook verbonden thuis via internet. Heere, we willen deze dienst beginnen met u te loven, u alle lof en eer te geven. Heere, we danken u voor uw liefde, voor uw Zoon Jezus Christus. Heer, we zijn hier bijeen als de gemeente van uw Zoon Jezus. Heer, vandaag gaan we het hebben over uw woord, de Bijbel. Uiteraard zullen we ook de Bijbel openen en die lezen, Heere. En daar willen we uw zegen over vragen. We willen bidden of u met uw Heilige Geest, Heere Jezus, zelf in ons midden wil zijn. Bij het bidden en zingen, bij de muziek, als de kinderen later naar hun eigen dienst gaan, Heere, wilt u erbij zijn, Heere Jezus. Zonder u redden we het niet. We hebben uw geest nodig en we hopen en bidden, Heere, dat die woorden uit de Bijbel, hoe verschillend ze ook kunnen zijn, welke ervaring we ook hebben bij dat oude boek, dat die woorden toch weer nieuw in ons hart mogen worden. Heere, en die woorden worden weer nieuw. Heere, als uw geest erbij komt. Daarom bidden we, Heere, voor uw zegen en voor uw geest tijdens deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Een van de dingen die uitdrukkelijk naar voren komt in de Bijbel, heeft te maken met Gods leefregels voor elke dag. Hoe we onze keuzes maken in ons dagelijkse leven. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel reikt ons een moreel kompas aan. En daarom wil ik nu ook een stukje uit het Oude Testament lezen, uit Leviticus. Dat daarover gaat, Leviticus 19, vers 9 tot 17. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijk je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Laten we als antwoord op deze wetslezing, op deze leefregels van God zingen, Psalm 119, de versen 1, 5 en 9.
Thank you.
Dan mogen nu de kinderen en de tieners naar hun eigen dienst. En als teken dat de Heer Jezus ook met jullie meegaat, ontsteken we aan de hand van de paaskaars de lantaantjes. Als teken dat Christus in ons midden is. Jullie mogen alvast naar voren komen. Deze mee. Heet die mee? Doe maar. Vanmorgen zijn er drie schriftlezingen. Bij de eerste ronde lezen we Psalm 36 en Johannes 4, vers 1 tot en met 14. En daarna zingen we lied, Zie ik sterren aan de hemel staan. En bij de tweede ronde lezen we dan 2 Timotheus 3, vers 10 tot 17. En daarna zingen we het lied Laat ons Christus zien. Komt ook allemaal nog wel op de beamer. Ik wil Chris uitnodigen om de schriftlezing voor ons te verzorgen.
Voor de koorleider van David, de dienaar van de Heer. De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap. Geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. Hij spreekt woorden van onheil en bedrog en blijft ver van wat wijs en goed is. Op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen. Hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet. Heer, hoe hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde, God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde, want bij u is de bron van leven. Door uw licht zien wij licht. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen. Daar liggen zij, die verderf zaaiden, gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde: iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.
Sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God? Zie je 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan. Is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God? Is de God die uit een hemel schiet, is dezelfde God die mij eens riep, uit het duister tot zijn heerlijk licht. Zodat ik elke dag hem vader noemen mag. En die zijn liefde voor mij openbaart, mijn rechtvaardigheid zijn zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij?
Jij, dat is Timotheus, jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer. Mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde en volharding. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Iconium en de Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Christus zien, laat ons zien.
broeders en zusters, lieve mensen van God. Vandaag gaan we dus hebben over de Bijbel. Als titel van mijn overdenking heb ik gekozen voor een vraag. Wat is de bron van jouw leven? Graag de eerste dia. Tijdens deze overdenking zullen we in 3 stappen bespreken hoe de Bijbel voor ons een bron kan zijn. We beginnen met een korte bespreking van de schriftgedeelten die we gelezen hebben. Daarna gaan we uitgebreid kijken naar de Bijbel als bron van ons persoonlijke leven, onze identiteit en ons mensbeeld. Dit gedeelte vormt de kern van de overdenking. Vervolgens gaan we kijken wat de Bijbel te bieden heeft voor de ontwikkeling van onze identiteit aan de hand van goede voorbeelden, zowel van mensen uit de Bijbel als van mensen uit de recente geschiedenis. We zullen hier ook bespreken hoeveel kracht Gods woord heeft. De volgende dia. Nu dus eerst een korte bespreking van de Bijbelgedeelten die we hebben gelezen. Allereerst iets over Psalm 36. Met indrukwekkende beelden uit de schepping wordt Gods liefde en trouw bezongen. Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. Maar voordat de psalm met deze lofprijzing begint, horen we eerst een sober bericht over hoe de zonde het geweten van ons mensen in slaap kan sussen. Daardoor kan het potentieel van kwaad tot erger worden met de mens die niet langer op God, onze schepper, is afgestemd. Als je het zo bekijkt, dan komt het deel van de lofprijzing letterlijk binnenvallen als Gods licht in onze duisternis. Vervolgens wordt de kostbaarheid van Gods liefde en trouwe zorg voor ons en deze wereld prachtig bezongen als de bron van het leven. Gods liefde en zorg en trouw als de bron van het leven. Als achtergrond van de tweede brief van Paulus aan Timotheus moeten we beseffen dat Paulus verwacht snel te zullen sterven. In deze brief is er hem als geestelijk vader alles aangelegen om zijn jonge metgezel zijn laatste instructies mee te geven. Paulus wil Timotheus op het hart drukken waar hij zeker aan vast moet houden. Ook in dit gedeelte zien we nog steeds de realiteit van die nog steeds gebroken en dreigende wereld. Vanuit dit perspectief laat Paulus weten dat Timotheus in alle opzichten aan de schrift de Bijbel moet vasthouden als het door God geïnspireerde woord. Geïnspireerd betekent letterlijk ingeblazen door Gods adem, Gods levensadem. God zelf is de bron die deze woorden heeft voortgebracht. Het is daarom voor Timotheus, de kerk en ook voor ons als individuele gelovigen, de bron om Gods goede nieuws in Christus getrouw vast te houden en om het steeds beter te leren kennen en erna te leven. Graag naar de volgende dia. Over het gedeelte van het gesprek met Jezus met de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 wil ik het kort houden hier. Het is van belang hoe het verhaal loopt. Van een normale waterput om normale water, normale dorst te lessen, naar het perspectief dat Jezus zelf de bron van levend water is, om onze geestelijke dorst te lessen. En als we als mensen die bron, Jezus, aannemen en in geloof daaruit drinken, worden we niet alleen zelf hersteld met een nieuw leven, ook wij kunnen vervolgens uit die volheid delen en tot een zegen zijn voor anderen. Volgende dia. Dan zijn we nu bij de kern van de overdenking aangekomen, waar we zullen bespreken hoe de Bijbel de bron van ons persoonlijke leven kan zijn. Met ons persoonlijke leven bedoel ik dan onze identiteit en daarmee ook ons mensbeeld en zelfbeeld. De ontwikkeling van onze identiteiten en hoe we als mensen onszelf en anderen zien, wordt mede bepaald door allerlei bronnen. Ook onze cultuur en samenleving schotelt allerlei mogelijke bronnen voor. We krijgen via allerlei media te zien hoe we succesvol moeten zijn, hoe we eruit moeten zien, wat we juist wel of juist niet moeten doen om ergens bij te horen. Dat christelijk geloof achterhaald en ouderwets is, et cetera. Allerlei bronnen zijn er, soms zijn we er niet eens bewust van. In ieder geval niet hoe ze ons beïnvloeden. Sommigen met positieve intenties, anderen met meer duistere kant. Het komt hier aan op het goede onderscheid, de geesten onderscheiden. Wat zijn de bronnen van jouw identiteit? Wat vormt de vrouw van jou of van uw leven? Zijn we ons daarvan bewust? Ik wil laten zien dat de Bijbel heel veel te bieden heeft, wat we als mensen nodig hebben om onze identiteit te laten groeien. Want wat is het dat een mens voor zijn identiteit ten diepste nodig heeft? Om te beginnen iets over onze oorsprong, over de doel en de zin van het leven. Laten we dat eens plaatsen naast de Bijbelse boodschap dat we als mensen bedoeld en gewend zijn en door God geschapen zijn. Ja, zelfs naar Gods beeld geschapen zijn. We zijn dus niet alleen maar gemaakt door God, we hebben ook iets van God in ons. Daarom zouden we, als we naar onze medemens kijken, ook iets van God moeten kunnen zien. Dan het aspect van je geaccepteerd voelen. We mogen leren uit de Bijbel dat God genadig is en ons met zijn vergeving al tegemoet treedt. We hoeven niet eerst te presteren. We hoeven ons niet groot voor te doen bij God. We hoeven onze schuld niet te verdringen. We worden onvoorwaardelijk bemind door God. Dit is een goed moment om Jezus' gesprek met de Samaritaanse vrouw er nog even bij te pakken. De volgende dia. In de Samaritaanse vrouw komen we een mens tegen die bij wijze van spreken al met 3-0 achter staat in de samenleving. Ten eerste, ze heeft een andere afkomst. Ze is een Samaritaans. De Joodse mensen ten tijde van Jezus gingen niet om met deze groep mensen, die wel Joodse verwantschap hadden, maar die eeuwen daarvoor zich vermengd hadden met andere volken en er ook religieus gezien andere ideeën op nahielden. Ten tweede, ze is een vrouw. In de wereld ten tijde van Jezus spraken mannen niet met vrouwen in het openbaar. En ten derde, ze is ook nog een vrouw met een twijfelachtige morele reputatie. Misschien zijn er hier in de kerk ook wel mensen die zich om welke reden dan ook met 3-0 achter voelen staan als het gaat om de relatie met God of om het meedoen in de kerk. Misschien worstel je met je identiteit of afkomst. Of met je lichaam, verslaving of gezondheid. Mogelijk voel je je daarin niet begrepen of gezien door anderen. Of misschien voel je je in de kerk soms wel een vreemde. Mogelijk draag je een last met je mee. Jezus roept jou erbij. Hij accepteert je en schenkt je zijn vrede en transformerende liefde. Hij vindt jou heel waardevol en nodigt je uit voor een nieuwe start. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Terug naar de vorige dia. Een ander aspect, namelijk geliefd en bemind worden. Wat denk je van Gods vaderhart voor ons? En dat we al onze zorgen bij God mogen brengen. Iedere haar van ons hoofd is geteld. Ieder detail van ons leven heeft de Vader liefdevol op het oog. Soms hoor ik wel eens dat we God niet moeten lastigvallen met de kleine dingen van ons leven. Daar geloof ik eerlijk gezegd niks van. God heeft ons geschapen. Hij heeft zijn geliefde zoon gegeven voor ons. Wij moeten niet te klein denken van God. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan hij je levensweg bepalen, zegt het Bijbelboek Spreuken. Een ander belangrijk aspect van onze identiteit en ons zelfbeeld heeft te maken met ergens bij horen, ergens echt thuis zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt hoeveel schrikbarend veel eenzaamheid er in onze samenleving is, bij jong en oud. Veel jongeren ervaren geen doel in hun leven, voelen zich eenzaam en zonder hoop. Volgens de Bijbel ben je een kind van God. Je mag thuis zijn bij hem, dicht bij zijn vaderhart. Je mag je hart bij hem uitstorten. Je mag bij het lichaam van Christus horen en je gaven inzetten voor de kerk. Je hoort bij Gods verbondsfamilie. We mogen hoopvolle mensen zijn. Gods woord geeft perspectief. Jezus is opgestaan. Het kwaad en de dood zijn al overwonnen in hem. De dood heeft niet het laatste woord. God heeft het eerste en het laatste woord. Waarom we als christenen de Bijbel lezen? De Bijbel is de bron van ons leven. Het vormt onze identiteit en vormt ons om op de goede manier onszelf en anderen te zien. Het leert ons om vanuit dezelfde liefde van God voor ons ook onze naasten te bezien en te behandelen. De Bijbel kan ons zo opvoeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Verder bevat de Bijbel heel veel levensverhalen van mensen die met God geleefd hebben. Goede voorbeelden doen daartoe. Dat kwamen we ook in 2 Timotheus 3 tegen, waarin Paulus aangeeft dat Timotheus hem trouw gevolgd heeft. In leer, in levenswijze, in streven, geloof, geduld, liefde en volharding en in hetzelfde lijden. Gods verhaal met mensen uit de Bijbel mogen jou en u uitnodigen en aanmoedigen om jouw persoonlijke verhaal met God tot bloei te laten komen. Daarom zullen we nu naar een aantal van die voorbeelden kijken, zowel van mensen uit de Bijbel als van mensen van het woord uit de recente geschiedenis. Graag naar dia 7. Ja. Ten eerste, we zien de psalmdichters in de Bijbel mediteren en in hun gebeden en liederen worstelen met God. In de psalmen komt ook de schepping volop aan bod. We hebben daarover in psalm 36 reeds gelezen. Zo kunnen die woorden ook ons weer inspireren tot bidden en smeken, tot aanbidding, om van de schepping te genieten of tot muziek maken. Bij de vierde Alpha-sessie over hoe komen we tot geloof hebben we zo ook al een aantal Bijbelse voorbeelden bekeken. Als we het hebben over Gods woord, is het de moeite waard om bij Maria, de moeder van Jezus, even stil te staan. We kunnen namelijk vier dingen bij haar benoemen als het gaat over de omgang met Gods woord. Ten eerste, Maria zei, laat met mij gebeuren naar uw woord. Laat het zo zijn, Heer, laat met mij gebeuren naar uw woord. Echt ontvankelijk zijn voor wat God ons te zeggen heeft of juist te doen geeft. Jezus heeft gezegd, gelukkig wie naar het woord van God luisteren en ernaar leeft. Ten tweede, Maria's lofzang. Gods woord moet ons aanzetten tot aanbidding. Ten derde, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Steeds weer opnieuw naar die bron, oude en nieuwe dingen leren en toepassen. Ten slotte vinden we Maria bij het kruis. Bij het kruis, daar moeten ook wij steeds weer samenkomen als kerk. Daar heeft de Heer in zijn lichaam onze zonden, de last van die gebroken wereld, het kruishout opgedragen. Daar is het kwaad overwonnen. Daar zien we uit naar Jezus' opstanding en nieuw leven. Nu drie voorbeelden uit de recente geschiedenis. Volgende dia. Ten eerste, William Wilberforce, een overtuigd evangelisch christen en leider van de antislavernijbeweging. Ten tweede, Dietrich Bonhoeffer, vooraanstaand Duits theoloog, verzetstrijder tegen het nazisme. Ten derde, aartsbisschop Tutu, bekend van de strijd tegen de apartheid en pleitbezorger en leider van een vreedzame oplossing om samen, blank en zwart, samen verder te leven. Deze drie voorbeelden laten ons iets zien van de kracht van Gods woord. Let goed op de woorden hier, ik zeg niet de kracht van de kerk. Deze voorbeelden hebben namelijk een behoorlijke schaduwzijde als het om de rol van de kerk gaat. volgende dia. Toch gaat het om de kracht van Gods woord. Soms geïnspireerd in enkelingen om hele bolwerken en kwaadaardige patronen aan te kaarten en te doorbreken. Het gaat hier vaak echt om geestelijke strijd. Daarom kan de Bijbel in die context het zwaard van de geest genoemd worden. Niet voor niks zegt Paulus in 2 Timotheus 3 dat de schrift er zeker ook is om dwalingen en fouten te weerleggen, oftewel om te corrigeren in kerk en samenleving en ook in onze persoonlijke levens. De drie genoemde voorbeelden mogen ons stimuleren om na te denken welke kwalijke patronen en onrecht in onze samenleving en in onze kerken aangepakt moeten worden, net zoals zij dat gedaan hebben in hun tijd. Het corrigeren van dwalingen en fouten is belangrijk, maar benadert de negatieve kant. Vanuit de positieve kant kunnen we juist ook denken aan hoe we de Bijbel en het christelijke geloof beter leren te vertolken en toe te passen in onze tijd, in onze samenleving van de 21ste eeuw. Ook dat is de kracht, de vernieuwende en creatieve kracht van Gods woord. In een biografie over Calvijn schrijft de Franse historicus Bernard Cotret, en ik citeer: het protestantisme moet telkens weer terug naar de bronnen, terug naar de geest van de hervorming. De gereformeerde kerk is er, goed gezien, toegeroepen zichzelf onophoudelijk te reformeren. Einde citaat. Volgende dia. Terug naar de bron, terug naar de Heilige Schrift. Weer verbinding maken met onze Schepper. Terug naar de levensbron, Jezus Christus. Dat houdt ons als kerk en leerlingen van Jezus op koers. Het houdt ons fris en actueel. Zo komen we aan het einde van deze overdenking tot de slotsom dat de Bijbel een rijke bron van wijsheid is. Een wijsheid die kan redden door het geloof in Christus Jezus, ook in de 21ste eeuw. De Bijbel is Gods levende woord, een prachtig geschenk van God die ons zo door de woorden van de Bijbel heen wil ontmoeten en nieuw wil maken in Christus. We gaan afsluiten. Toen de Emmausgangers de opgestane Heer hadden ontmoet, zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Jazeker, en het is mijn hoop en gebed dat ook onze harten blijven branden of weer opnieuw gaan branden, iedere keer als de Bijbel opengaat en gelezen wordt. Branden, omdat ons hart geraakt wordt door Gods liefde en trouw. Hoe kostbaar is uw liefde, God? Want bij u is de bron van het leven en door uw licht zien wij licht. Amen. Zingen we nu als antwoord op de overdenking het lied Zo vriendelijk en veilig als het licht. Dat is lied 221 uit het nieuwe liedboek. Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Thank you.
Na afloop van de dienst bent u of jij van harte welkom bij Nico of bij mij voor al je vragen, opmerkingen of voor meer informatie. Je kunt ook digitaal contact opnemen via de website of via de e-mail. Iedereen is van harte uitgenodigd om hier na de dienst links in de zaal naast mij koffie te blijven drinken of thee. Ik heb de volgende mededelingen namens de kerkenraad. De collecte vandaag is voor ZOA noodhulp. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zuster Corrie van Veen. Zij is ernstig ziek en we wensen haar Gods nabijheid toe.
Wij gaan bidden. En wat werd dat prachtig gezegd in het lied net. Het zoeken van Gods aangezicht, dat is bidden. En hem bestormen met onze vragen. Nou, die hebben wij vanmorgen en die gaan we ook echt aan hem stellen. Om te beginnen wil ik meedelen dat we gaan straks bidden voor Gerrit den Beste. En natuurlijk ook voor Janine en Rebecca en Judith. Gerrit heeft vorige week gehoord dat hij ernstig ziek is. Er zijn tumoren gevonden in zijn lichaam. De artsen zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de beste behandeling is. Dit is heftig nieuws. Natuurlijk voor het gezin en voor allen om hen heen. We zullen bidden om Gods nabijheid voor hen. Om wijsheid voor de artsen, zodat er een goede behandeling gevonden kan worden. En ik ga u zeggen, ik ga echt God bestormen met mijn vragen hierover. Met hun vragen, met onze vragen. Gerrit en Janine zouden net beginnen met een stukje leiding geven aan Lef. Dit kan niet. Dit mag niet gebeuren. En ik wil dat we echt met elkaar Gods aangezicht zoeken en onze vragen aan hem stellen. Dat geldt in mindere mate, maar zeker ook voor Maarten Lakenveld. Die is van de week ongelukkig gevallen en heeft daarmee een complexe breuk opgelopen in zijn arm. Daarmee is hij letterlijk onthand. En u weet, ze zijn samen in blijde verwachting. In een fase dat het ook best spannend is allemaal, dat er veel moet gebeuren thuis. En dat Maarten dus op allerlei manieren moet bijspringen en dat dus nu niet kan. We zullen bidden dat hij letterlijk zo snel mogelijk mag herstellen van deze complexe armbreuk. En dat hij wat dat betreft ook zijn plek in zijn gezin kan innemen. Ook voor Maarten en Lisette zullen we dus met elkaar bidden. In de overdenking werd al gesproken over eenzaamheid bij jongeren en ouderen. Ook dat is wel iets om bij God neer te leggen. We horen mensen van mensen die worstelen met hun identiteit vanwege afkomst, lichaam, verslaving, gezondheid. We willen voor hen bidden. En we willen bidden voor al die mensen die zich een vreemde voelen in de kerk. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we gaan u bestormen met onze vragen, maar we willen u voor alles eerst danken voor wie u bent. Dat u het woord genomen hebt in deze wereld, dat u het laatste woord spreekt in deze wereld en dat u nog altijd voortspreekt, niet ophoudt mensen zoals ons aan te spreken, te zoeken. Wij zoeken vanmorgen u in deze gebeden. Maar u hebt ons al zo lang, zoveel eeuwen, soms een leven lang gezocht. Dank daarvoor dat u op zoek bent naar ons en dat wij al lang gevonden zijn voordat wij u gaan zoeken. Heer, Wat geeft dat een rust? Wat geeft dat een stuk veiligheid? Wat is het toch heerlijk te mogen weten dat wij niet dieper kunnen vallen dan in uw hand. Heer, dat u ons zo nabij wilt zijn, daar willen we u voor danken. Dat u naar ons omziet in woord en daad. Dat u zich niet stilhoudt en zwijgt en er het zwijgen toe doet. Maar dat u ons aanspreekt, dag in dag uit, zondag aan zondag. Dat u ons inspireert, bemoedigt ook. Dat uw woord levens verandert. Want bij u, Heer, is de levensbron. In uw licht zien wij het licht. Wij bidden u om vertrouwen dat we u op uw woord durven geloven. Dat we om wat u zegt steeds meer verlangen naar de vervulling met uw geest. Dat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in en aan ons leven. We bidden u om liefde en aandacht voor ieder die op onze weg komt. Om genade te geven en ook zelf genade te vinden. Bij u, Heer, is de levensbron. In uw licht zien wij het licht. We roepen u aan, Heer, voor alle mensen die in onze tijd in de verdrukking zitten. In de hoek waar de klappen vallen. We noemen vandaag in het bijzonder jongeren en ouderen die misschien wel mee door het toedoen van corona een stuk eenzaamheid in hun leven ervaren. En soms daardoor ook letterlijk een stuk mens zijn verliezen. Het samen zijn. Het met elkaar zijn. Het er voor elkaar zijn. En daardoor soms zelfs wanhopig worden. We bidden u in dat licht ook voor hen die leven in oorlogsgebieden zoals Jemen, Ethiopië, Oekraïne. We bidden u voor allen die op welke manier dan ook afhankelijk zijn van de zorg van anderen. We bidden u voor hen die ontmoedigd zijn, zonder uitzicht. Voor hen die worstelen met hun identiteit, om welke reden dan ook. Voor hen die vechten tegen een verslaving. Voor hen die tekortkomen als het gaat om hun dagelijkse levensbehoeften. We noemen vandaag in het bijzonder allen die te maken hebben met de energiecrisis en de gevolgen daarvan. Bij u, Heer, is de levensbron. En in uw licht zien wij het licht. We bidden u voor uw kerk op aarde. Voor voorgangers en ambtsdragers. Vanmorgen in ons midden voor dominee Timmerman en dominee Blanken en hun gezinnen. Voor allen die op welke manier dan ook willen meewerken aan de opbouw van uw gemeente. Voor alle christenen die om hun geloof vervolgd en verdrukt worden. Dat in ons als christenen, waar we ook zijn en hoe de omstandigheden ook zijn, de liefde van Christus zichtbaar wordt. En dat niemand zich in de kerk een vreemde voelt. Bij u, Heer, is de levensbron. In uw licht zien wij het licht. We roepen u aan voor allen die worstelen met ziekte of dood. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor Gerrit, Janine, Rebecca en Judith. Heer, wees hen nabij. Geef de artsen wijsheid met het oog op de goede behandeling van de tumor. En Heer, we weten echt wel dat we geen recht hebben op genezing. Maar vanmorgen willen we u vragen, bidden en smeken of de familie de beste het voorrecht mag genieten van genezing. En of u ons op dat punt wilt verrassen met dat voorrecht. Heer, we weten dat u een God bent van deze schepping. Dat u het leven letterlijk tot leven kunt roepen. En in dat licht, in die geest, willen we u vragen om ons oprecht te verrassen met wat u voor hen in petto heeft. En daarmee ons alle reden geeft om u te loven en te prijzen. Heer, geef dat ze zo de taak die ze opgepakt hebben met elkaar mogen gaan vervullen. We vragen te veel. Maar we willen u op dit punt met onze vragen blijven bestoken. Heer, schep het wonder in ons midden. Voor hen en voor ons allen. Zo bidden we u ook voor Maarten en Lisette. Voor Maarten in het bijzonder. Heer, dat de artsen ook hier hun weg weten te vinden. En in wijsheid de behandeling kunnen inzetten. Heer, geef dat ze zo weer aan elkaar teruggegeven worden. In de zin van dat ze er met elkaar en voor elkaar kunnen zijn. Wilt u zo ook hen genezing geven? We willen u bidden, ook voor Corrie. Heer, haar leven is in een andere fase dan dat van Gerrit en Janine. Maar desalniettemin, we vragen uw aandacht voor haar en haar gezin. En dat ook zij mag ervaren dat u in ziekte nabij bent. En dat u ook in haar leven die verrassing kunt zijn waar wij zo intens naar kunnen verlangen. Heer, richt zo uw kleine tekens op van het rijk dat komt in en aan ons en in ons midden. Zo roepen we u aan, Heer, en bestoken u met onze vragen. We bidden ook voor Geertje. Zij is zwanger en erg ziek. Last van migraine. Heer, wilt u ook naar haar omzien. En mogen we ook op dat punt uw aandacht en nabijheid voor haar vragen. Blijf ons verrijken met de voorrechten van genezing en herstel. We roepen u aan, Heer, voor hen die rouw dragen om lege plaatsen in hun leven. Voor hen die in gevaar zijn of in angst leven. Voor hen die worstelen met het leven. Bij u, Heer, is de levensbron. In uw licht zien wij het licht. En in stilte brengen we bij u wat niet door anderen gezegd kan worden. Heer onze God, wij hebben uw aangezicht gezocht. In vertrouwen zijn we bij u gekomen. In het vertrouwen dat u ons meer kunt geven dan wij bidden of beseffen. Aan u alle eer, vandaag en alle dagen, tot in uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Tijdens het gebed werd mij nog iets aangereikt, vandaar dat u niks over Geertje gehoord had vooraf. Maar we hebben wel voor haar gebeden.
Ja, dan zou nu de collecte worden gehouden. Tijdens de collecte gaat de band een mooi lied zingen voor ons. Het is in het kader van het project Zeg het met het lied, heeft Arjen en Adrianne het opgenomen om dit lied samen met ons te delen. Dus heel veel succes en bedankt dat jullie dat met ons willen delen.
Be it for me to not believe, even when my eyes can't see, and this mountain that's in front of me, will be thrown into the midst of the sea.
Try.
Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Prachtig. Zullen we nu samen het slotlied zingen? En dan zullen we dat staande doen, namelijk Heer, u bent mijn leven. Kerkvader Augustinus heeft in zijn belijdenissen geschreven, en toch wil hij u loven, die mens, een deel van uw schepping. U zet hem aan om er vreugde in te vinden, u te loven. Want u hebt ons gemaakt naar u, en ongerust is ons hart, totdat het zijn rust vindt in u. Nu we aan het einde van de dienst weer naar huis gaan, de nieuwe week in, mogen we weten dat we door God gezegend zijn. Ik wil graag met jullie het zegengebed van Sint Patrick uitspreken. Het verschijnt op het scherm en jullie mogen in jullie hart meebidden, meelezen. De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen. De Heer zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder je zijn om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zal om je heen zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen. De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. Zo zegene ons de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
Amen, amen, amen.
Jan. Ik ga het tellen beginnen, hè?